Gemeente, in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag is van ons heen gegaan zuster P. Struik de Groot op de leeftijd van 92 jaar. Er is gelegenheid om te condoleren, zo de heren wil, dinsdagmiddag van 14:15 tot 15:00 in het rouwcentrum hier in Sliedrecht. En de rouwdienst zal beginnen om 15:00 en aansluitend zal dan ongeveer om 15:45 de begrafenis plaatsvinden. In verband met het overlijden van onze zuster willen wij staande zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust, dat ik verfrist ontwaakte, want God was aan mij zij. Sta op, verlos mij Heer, gij hebt o God weleer getoond voor mij te waken. Laten wij zingen uit Psalm 3, het 3e en het 4e vers. Luisteren wij nu eerst naar de heilige wet van de Heere. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit het boek Numeri, uit hoofdstuk 13 vanaf het 17e vers tot en met hoofdstuk 14 vers 9. Dus Numeri 13 vers 17 tot en met hoofdstuk 14 vers 9. En we zingen daarna uit Psalm 106 het 14e vers. Ze hebben het lang gewenste land versmaad uit strafbaar onbestand en niet geloofd aan 's Heeren woorden. Mozes dan zond hen om het land Kanaan te verspieden. En hij zei tot hen: trek dit binnen tegen het zuiden en klimt op het gebergte en beziet het land hoedanig het is en het volk dat daarin woont, of het sterk is of zwak, of het weinig is of veel. En hoedanig het land is waarin het woont, of het goed is of kwaad, en hoedanig de steden zijn waarin het woont, of in legers of in sterkten. Ook hoedanig het land is, of het vet is of mager, of er bomen in zijn of niet. En versterkt u en neemt van de vrucht van het land. Die dagen nu waren de dagen van de eerste vruchten van de wijndruiven. Alzo trokken zij op en verspieden het land van de woestijn Zin af tot Rehob toe, waar men gaat naar Hamat. En zij trokken op in het zuiden en kwamen tot Hebron toe. En daar waren Ahiman, Sesai en Talmai, kinderen van Enak. Hebron, u was 7 jaar gebouwd voor Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij tot het dal Eskol en sneden vandaar een rank af met een tros wijndruiven, die zij met hun tweeën droegen op een draagstok. Ook van de granaatappelen en van de vijgen. Die plaats noemde men het dal Eskol, naar aanleiding van de tros die de kinderen Israëls vandaar afgesneden hadden. Daarna keerden zij weer van het verspieden van het land ten einde van 40 dagen. En zij gingen heen en kwamen tot Mozes en tot Aaron en tot de gehele vergadering van de kinderen Israëls in de woestijn Paran naar Kades. En brachten bescheid weder aan hen en aan de gehele vergadering en lieten hun de vrucht van het land zien. En zij vertelden hen en zeiden: wij zijn gekomen tot het land waarin gij ons gezonden hebt, en voorwaar het is vloeiende van melk en honing, en dit is zijn vrucht, behalve dat het een sterk volk is dat in dat land woont. En de steden zijn vast en zeer groot. En ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden, maar de Hetieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Kanaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zei: laat ons vrijmoedig optrekken en dat erfelijk bezitten, want Wij zullen dat voor zeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van dat land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls, zeggende: dat land waar wij doorgegaan zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk dat wij in het midden ervan gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar reuzen gezien, de kinderen van Enak en de reuzen, van de reuzen. En wij waren als springhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen. Toen verhief de gehele vergadering zich en ze hieven hun stem op en het volk weende in die nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zei tot hen: och, of wij in Egypte gestorven waren. Of och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt de Heer ons naar dat land dat wij door het zwaard vallen en onze vrouw en onze kinderkens tot een roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weer te keren? En ze zeiden de een tot de ander: laat ons een hoofd opwerpen en weer keren naar Egypte. Toen vielen Mozes en Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van de ganse gemeente van de vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, zijnde van degenen die dat land verspied hadden, scheurden hun klederen. En zij spraken tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls, zeggende: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verspieden is een uitermate goed land. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land dat van melk en honing vloeiende is. Alleen, wees tegen de Heer niet weerspannig en vreest gij niet het volk van dit land, want zij zijn ons brood, hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons, vreest hen niet. Wij willen in ons gebed ook denken aan de familie van zuster Struik de Groot. En ook voorbeden doen voor Judith van Leeuwen, die dinsdag de eerste van de 30 bestralingen zal moeten ondergaan. Ook denken we aan zuster De Waard Kroon, die ernstig ziek ligt in het ziekenhuis, op het Zwijtse ziekenhuis. Ook broeder van Leeuwen uit Parkzicht is ernstig ziek. Broeder van de Veen moest deze week in het ziekenhuis worden opgenomen in verband met hartklachten, maar mag gelukkig weer thuis zijn. En zuster Rijks wil ook opdragen aan de heren die deze week toch een spannende week van uitslagen tegemoet gaat. Laten wij de heren bidden. Heren, u bent een God die zoveel wonderen hebt verricht. Dat hebt uw volk Israël laten zien. En u bent het alle eeuwen door geweest, diezelfde God van wie we het mogen verwachten. En ook nu zijn op u onze ogen geslagen, want waar zouden we het anders van moeten hebben, heren, ook deze morgen. In ons geen moed en kracht, in ons is geen enkele reden waarom u zich zou kunnen ontfermen en geef dat dat ook diep in ons hart, in ons allerhart zal leven. Wat bent u een groot en heerlijk God, dat u zich uit louter genade ontfermt. En dat u de deuren van uw huis nog weer openzet om het heil dat u hebt verworven toe te passen, om dat uit te delen aan een wederhorig kroost. En wij bidden u dan, Heere, wil door de krachtige werking van uw Heilige Geest ons onder handen nemen vanmorgen. En geef toch wat we nodig hebben. Kleinmakende genade voor uw heilig aangezicht. Verootmoediging, dat we het erkennen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar dat het daar niet bij blijft, maar dat we ook door de nood gedreven tot u om hulp smeken. Want u laat toch geen bidder staan. U hebt niet gezegd tot het zaad van Jacob, zoek mij te vergeefs. U wilt er de huizen Jacobs om gebeden zijn. En daarom komen we ook nu tot u. En we bidden voor ons en voor onze kinderen en voor kleinkinderen. En voor alle die aan ons verbonden zijn, met welke banden dan ook. Denk aan ons allen in gena, opdat we uw goedheid de eer gaan geven. Want zover zal het toch moeten komen, Heer. Op die plaats zullen we toch terecht moeten komen. Dat we het erkennen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Laat het een wonder in onze ogen worden. Want, Heer, de genade van u blijft een wonder. Maar we moeten erkennen dat het voor ons vaak zo vanzelfsprekend is. Dat u hoort en dat u nog tot ons spreekt. En dat we nog naar de kerk mogen gaan. En dat we nog vrijheid mogen hebben. En dat er nog zoveel zegeningen zijn. Maar het is alles onverdiend. We bidden u dan. Bij uw grondeloze barmhartigheid, geef ons ogen die dat zien, een hart dat het opmerkt, opdat u, de grote koning der ere, ook de eer zal ontvangen die u waard bent. We bidden ook, Heere, of u onze zorgen en zonden voor uw rekening, voor uw middelaarsrekening wil nemen, o Heer Jezus Christus. U die het gezegd hebt, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. U die gezegd hebt dat we al onze bekommernis op u mogen werpen. En dat u een zorgend God bent. En er is er veel nood. En dat mogen we ook vanmorgen voor uw voeten neerleggen. Er is rouw in de gemeente. Geliefde zuster ging heen. Zuster Struik. Die zoveel jaren ook haar krachten en haar gaven aan de gemeente heeft mogen besteden. Daarin heeft mogen dienen ook, Heer. En het was de lust van haar hart. En wij bidden u. Geef toch. En dat we ook daarin u zullen erkennen als de grote gever. Want is het heerlijk als de plaats in uw huis, in uw kerk, ons alles is. Want als dat zo is, dan al wordt dan de deur van uw huis niet meer geopend voor ons hier op aarde. Dan mogen we toch weten dat de poorten van het hemelhof openstaan om zulke te ontvangen. In die eeuwige zalen waar de eeuwige jeugd heerst. We bidden u, Heere, wil de kinderen en de kleinkinderen nabij zijn. Gedenk ze toch en geef toch dat ook dit voor hen zoveel betekenis zal hebben. Die genade van u die genoeg is, dat ze het bij u zullen zoeken voor het eerst of opnieuw. O God des levens, levensbron, wil bijstand zenden, ook op de dag van de begrafenis. We bidden in het bijzonder ook, bijvoorbeeld een zuster Vermeij. Wil zuster Vermeij de enige zuster die nog over is nu. Ook schenken wat zij en wat zij beiden op dit moment behoeven. Wil uw vleugelen over hen uitbreiden. Heren, wij dragen ook de zieken aan u op. Wilt u met hen zijn? Denk aan de kleine Judith, heren. Voor u is immers niets te wonderlijk. En u weet wat nodig is. U baande door woeste baren en brede stromen een pad. En zo hebt u dat in de geschiedenis van Israël heel duidelijk laten zien. En dat staat ook geschreven voor ons tot lering, tot vertroosting. Opdat we bij u zouden zoeken. En als er voor ons onmogelijkheden zijn, dan bent u toch die God die dwars door alles heen kunt werken. We weten uw wegen niet. En we hebben ook niets verdiend, Heere. En dat geldt voor alle zieken. Dat geldt voor ons allemaal. Maar we mogen toch u aanroepen in de nood. Om uw gunst oneindig groot te mogen zien. Wilt u zo haar nabij zijn? Wil zuster Rijks nabij zijn? De spanning, die is groot, Heere. Maar, o God, die wonderen werkt en uw volk ook versterkt. Wilt u dat ook op dit moment en in de toekomst laten blijken? En verblijd ons toch door uw grote daden. We bidden ook voor zuster De Waard en voor broeder Van Leeuwen, die zo ernstig ziek zijn. Wil ze onder uw hoede nemen, Heere. Draag ze door dit alles heen en geef maar. Dat zij zich voortdurend aan u mogen toevertrouwen. Geef dat ook aan onze broeder Van Leeuwen. Het is vaak zo donker, Heere. U bent het toch die licht kunt zenden. Die het ten tijde van de avond licht kunt doen wezen. wil toch doorbreken, o Heer, en geef toch ook de wens van zijn hart. Wil ook zonder gerechtigheid ook in deze laatste periode van zijn leven toch die doorbrekende genade schenken, dat hij zich geheel aan dat woord van u gewonnen kan geven. U vertrouwt op uw welmenende nodiging om van dat heil deelgenoot te worden. We bidden ook, Heere, of u broeder Van Veen nabij wil zijn. Opnieuw hebt u zijn leven gespaard. Denk aan hem en aan de zijne. En geef toch dat hij met alles maar bij u terechtkomt. Want daar gaat het altijd weer om, Heere. U zet ons alleen stil op dat we het van u zouden verwachten in heel ons leven. Op dat we zouden ondervinden dat u een God bent die krachtig bevonden is en hulp in benauwdheden. Heere, wij vragen ook of u degene nabij wil zijn die in verpleeghuizen verblijven. Zuster De Geus, broeder De Lauw, zuster Hoeflaak en zuster De Raad van Beest. U kent hun verschillende omstandigheden. Ach, doe ze toch op u hopen en het van u verwachten alleen. O hoorder der gebeden. Bidden ook voor Jolanda Bot, wees haar nabij, Heere. Er zijn zoveel zieken ook thuis en ook gemeenteleden die al zo langdurig ziek zijn. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Want alleen bij u is raad en bij u is hulp en bijstand te verkrijgen. Hoe de weg ook gaan zal. Leer ons te volgen, Heere, op al uw wegen. Wees met onze regering. Wees met ons vorstenhuis. Denk aan allen die over ons gesteld zijn. Doe ze leven naar uw goddelijke wil. U weet hoe het gesteld is in ons land, Heere. Maar voor u is ook in dat opzicht niets te wonderlijk. Geef dat we terugkeren naar die oude paden. Denk aan het werk van zending. Het werk van de evangelisatie dat juist ook in deze vakantieperiode weer op allerlei campings en op allerlei andere plaatsen ook extra aandacht gegeven wordt. Geef alle die daarin werkzaam zijn ook duidelijk te ondervinden dat u ook daarin met hen wil zijn. En laat het zaad dat gestrooid wordt rijke vrucht mogen dragen. Denk aan uw volk Israël. Wil het deksel van hun aangezicht wegnemen. Geef dat ze de Christus des Schriften mogen zien in al zijn heerlijkheid. Gekomen om Jood en Heiden te verbinden aan hem alleen. En doen leven uit de ware wijnstok. O Heere, we leggen het alles voor u neer. Wil ons onderwijs geven vanmorgen vanuit uw woord. En wil ons bekeren als we nog onbekeerd zijn. Wil ons verder leiden als we uw genade mogen kennen. Dat er verdieping komt, Heere. En dat we meer en meer u leren kennen, maar ook onszelf leren kennen. Als mensen waar we het niet van kunnen verwachten. Maar dat onze verwachting alleen is van Israëls ontfermen. Hoor dan zo ons gebed. Uit louter genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 77. Daarvan het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. U krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te schenken. De eerste collecte is voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kassen. En bij de uitgang is er dan nog een collecte voor aflossing. We zingen dus Psalm 77, vers 7 en 8. Tekstwoordgemeente vindt u in nummer 13, vers 31b en nummer 14, vers 8a. Eerst nummer 13, vers 31b, waar Gods woord luidt. Wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 14, vers 8a. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Wij zingen naar de prediking uit Psalm 68, daarvan het vijfde vers. Dat zijn toch wel twee tegengestelde berichten. Twee rapporten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport. Want het gaat om het rapport dat uitgebracht wordt door 10 van die 12 verspieders die uitgezonden zijn. En wat u vindt in hoofdstuk 14, vers 8a, dat is een minderheidsrapport dat uitgebracht is door 2 van die 12 verspieders. Wij zeggen wel eens, feiten zijn feiten. En als de feiten een duidelijke taal spreken, en het blijkt, ja, er is geen enkele hoop, geen verwachting. Wat moet je dan? Wat kun je daar dan aan veranderen? Feiten zijn feiten. En dan zeggen we wel eens, ja, je hebt rekening te houden met die keiharde feiten. En zo staan we nogal eens voor allerlei problemen. Zo staan we nogal eens als daar ziekte is. En ook als de zonde ons benauwen. En je ziet wie je zelf bent voor de Heere. En toch, gemeente, hier in deze geschiedenis hebben te maken met mensen die voor dezelfde feiten staan. Precies dezelfde feiten. Maar je ziet hier een verschillende benadering. De 12 verspieders. We kijken eerst eens naar de uitzending daarvan. En in de tweede plaats naar het ongelovig meerderheidsrapport. En in de derde plaats naar het gelovig minderheidsrapport. Israël staat hier voor de poorten van Kanaan, het beloofde land. En na 16 maanden zijn ze daar dan eindelijk gekomen bij de grenzen, aan de zuidgrens bij Kadesh Barnea. Dat is een oase ongeveer 100 kilometer van de Dode Zee af. En daar legeren zij zich. En hoor, daar klinkt de stem van de Heere door middel van Mozes. U kunt dat vinden in Deuteronomium 1. Toen zei ik tot u, gij zijt gekomen tot het gebergte van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Ziet, de Heere uw God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht. Trek op, bezit het erfelijk, gelijk de Heere uw vader en God dat u gesproken heeft. Vrees niet en ontzet u niet. En geeft het volk dan gehoor? Wel nee, ze staan helemaal niet te popelen om het uit Gods hand te ontvangen, die erfenis. Ze trekken niet op. En ze hadden zo het land binnen mogen trekken. In hoofdstuk 13 vers 2 is aan Mozes de opdracht gegeven om verspieders uit te zenden. Nummer 13 vers 2. En dan lijkt het alsof de Heere dat initiatief genomen heeft. Maar zo is het niet. Want als je daarmee vergelijkt wat er staat in Deuteronomium 1 vers 22, dan staat daar: toen naderde gij allen tot mij en zei: laat ons mannen voor ons aangezicht heen zenden die ons het land uitspeuren en ons bescheid weerbrengen, wat weg wij daarin optrekken zullen en tot wat steden wij komen zullen. Nou zegt u, maar dat is toch voorzichtig van die mensen, dat is toch voorzichtig van de Israëlieten en we mogen toch niet roekeloos zijn? Ja, het is voorzichtig. Maar gemeente, het is niet de voorzichtigheid van het geloof. Maar dit is nou de voorzichtigheid van het ongeloof. En dat blijkt. Want ze hadden immers zo Kanaan binnen mogen trekken. Het is immers ook een beloftevolk. Ik zal geven, had de Heere gezegd. Reeds in het paradijs had de Heere die belofte gegeven. En later aan Abraham. Honderden jaren geleden stond er een echtpaar zonder kinderen aan de grens van dat land. En de Heere beloofde het Aan uw nageslacht zal ik u dit land geven. En kijk nu eens. Zie nu eens hoezeer de Heer zijn belofte nagekomen is. Zeker, er is veel volk omgekomen. Denk aan de geschiedenis van het gouden kalf. Hoe ze daar dansten rond dat gouden kalf. Maar het is ook niet te danken aan dat volk dat ze daar nu staan aan de grens van Canaan. Dat is alleen maar te danken aan de trouw van God. Zijn trouw is groot. Maar ze vertrouwden de Heere niet. Eerst verspieden ze om te zien of het wel kan, of het wel mogelijk is. Want het gaat toch zomaar niet. En dan geeft de Heere de opdracht. Net als toen Israël om een koning vroeg later. Maar wat zei de Heere tot Samuel? Ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. O, wat moet het de Heere bedroefd hebben, gemeente. Voor ons is het al erg als je merkt dat mensen je niet vertrouwen. Verspieders. Waarom? Ging de Heere niet steeds voor? Gaf hij niet de route aan? De wolkolom, de vuurkolom, had de Heere zijn macht niet getoond? Eerst verspieders. Ja, dat is voorzichtig. Maar dat is nou de voorzichtigheid van het ongeloof. Het lijkt heel vroom. Maar dat is het. We willen er dan zelf niet aan. We willen ons leven niet verliezen. Je wilt het zelf doen. Kijken of je met je eigen mogelijkheden of met de mogelijkheden van anderen er komt. Je wilt, ja, je wilt op zeker spelen. Op eigen kracht. Op eigen wijze. En als de feiten allemaal laten zien dat het kan, dan geloof ik het wel. Dat is de voorzichtigheid van het ongeloof. Weet u wat de voorzichtigheid van het geloof is? Dat is dit. Dat je voor onmogelijkheden staat. En je weet niet hoe je erheen moet. Maar de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. De weg op de Heere wentelen. Achter de Heere aankomen. Hij die door de woeste baren en brede stromen een pad baant. Zoals Mozes het ook zegt, indien uw aangezicht niet meegaat, Heere, laat ons van hier niet optrekken, want dat kan het niet. Dat is nou de voorzichtigheid van het geloof. Dat is jezelf aan de Heere leren overgeven met alles wat daaraan verbonden is. In dat vertrouwen laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Dat is de voorzichtigheid van het geloof. Bang om van de Heere af te dwalen. Bang om van de weg van de Heere af te glijden. Achter hem aan. Maar kijk, Israël wil kijken of de Heere hen er wel in kan brengen. Het ongeloof, dat redeneert altijd. Dat redeneert, dat verdenkt de Heere. Zou de Heere het wel kunnen? Zou de Heere het wel willen? Eerst zien en dan geloven. Dat is nog altijd het ongeloof. Terwijl de Heere zegt, ik zal u er brengen. Alsof ze met een mens te doen hadden. Ze staan niet te springen om dat land in bezit te nemen, om het uit Gods hand te ontvangen. Wel nee. Dat is nou het beeld van ons leven, van ons alle leven. Door de prediking van het woord worden we alle gebracht tot de hemelpoort. De poort van het Canaan der rust. Tot de poorten van het beloofde land, tot de hemel toe verhoogd, zegt de Heer Jezus. En zijn wij nu een en al begeerte om in te gaan? Zoeken wij die stad die fundamenten heeft, wat kunstenaar en bouwmeester God is? Zeg eens eerlijk, zijn we geen familie van de vrouw van Lot, dat je achterom kijkt, altijd maar weer, en dat ons hart nog zo hangt aan Egypte, aan de vleespotten van Egypte. We hebben het immers zo goed hier. En dat je eigen koers wilt bepalen. Branden onze genegen heen. Om scheren voor of in te treden. De oproep klinkt strijd om in te gaan. Elke zondag tot de hemel toe verhoogd. Chorazin, Capernaum, Bethsaida. Indien in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn. Tot de hemel toe verhoogd. Maar je zult tot de hel toe neergestoten worden. Omdat je niet achter de Heere wilde aangaan. Vreselijk gemeente, zo dichtbij. Denk eens aan dat volk voor de poorten van het beloofde land. en dan buiten staan. Buiten blijven moeten. Dat kwam dan voort uit gebrek aan vertrouwen op de Heer en zijn beloftewoord. Dan zijn wij nou niet net eender. Wat mensen zeggen. Wat mensen denken. Wat mensen ervan vinden. Dat heeft voor ons vaak meer waarde. Ja, ook zo dikwijls nog na ontvangen genade. Meer waarde dan wat de Heer zegt in zijn woord. En hij maar zeggen, wat heb ik nou meer te doen aan mijn wijngaard dan dat ik niet gedaan heb. En als we daar geen acht op slaan, als we daar niet werkzaam mee worden met dat beloftewoord van de Heer, dan geldt wat er staat in de Bijbel, dat we dan de belofte van in zijn rust in te gaan nalaten. En nou dat tweede, dat ongelovig meerderheidsrapport. 12 verspieders worden uitgezonden. Uit elke stam 1. Mensen die hun stam aanzien, genieten. Dus niet de eerste, de beste. Ze gaan. Hoe gaan ze? Slapend? Jazeker. Maar niet met vleeselijke wapens. Veel rijker, veel heerlijker. Gods belofte krijgen ze mee. Ik zal u dat land geven. Ze behoefden niet te gaan kijken of ze het wel konden veroveren, of ze het wel konden innemen. Alleen maar om te zien hoe het land was. 40 dagen. Ze hebben het goed kunnen bekijken. En de Heer heeft ze al die 40 dagen bewaard, want het was gevaarlijk. Hebben ze het opgemerkt? Over 1 ding zijn ze het eens. De Heere heeft niet te veel gezegd over dat land. Het vloeit van melk en honing. Een geweldig land. Alle 12 heffen zijn loflied aan op dat land. Zijn wij allemaal op onze tijd niet van die verspieders? Dat je op verspiederstocht gaat in de... Hoe groot is het goed zingen we? Dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. En dan zeggen we tegen elkaar, dat zal het zijn. Dat land, waar geen rouw meer is, waar geen ziekte meer is, waar alle dingen nieuw zijn. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Daarboven is een heerlijk oord, o zo schoon, o zo schoon. Geweldig toch, als je zo sterven mag, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Nou, daar zijn we het allemaal over eens, is het waar of niet? Maar waar gaan de wegen nu uiteen? Hoe je er deel aan krijgt. Daar gaan nou de wegen uiteen. En dat zie je ook hier, er komt verdeeldheid bij de verspieders. 10-2. Wij zijn gekomen tot het land waarin gij ons gezonden hebt en voorwaar het is van melk en honing vloeiende en dit is de vrucht. Zij bij zich. Druiven uit het dal van Eskol. De naam Eskol betekent druiventros. Ze hebben ook granaatappelen bij zich. Vijgen, prachtige tijd was het eind juli. De druiven zijn rijp. God zendt ze niet in de winter als alles kaal is. Maar het land draagt rijke vrucht, overvloeiend van melk en honing. 2 mannen moesten zo'n druiventros dragen. Er groeiden daar wel trossen van 10 pond. De Heer heeft ze overladen met zijn zegeningen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. De Heer had ook gezegd, ik zal geven. De Heer is geen karig God. Heeft het u aan iets ontbroken? Hebt u honger geleden vandaag? Worden de deugden van de Heer niet uitgestald in de kerkdienst elke keer weer? Breidt de Heer zijn handen niet naar ons uit? Hebben we nog nooit geproefd en gesmaakt dat de Heer goed is? Of verachten we de rijkdom van zijn goedertierenheid nog? Ziet u er niets van? Dan wordt het tijd dat je gaat smeken of de Heer je blinde zielsogen wil openen. Dat je het gaat zien en dat je er klein onder wordt. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Weet je wat zo erg is? Die 10, die zijn gauw klaar met al die weldaden.
Nou jongens en meisjes, dat is toch heel erg. Hè? Stel je nou voor dat je vader nou iets heel moois voor je gemaakt heeft. Is hij dagenlang mee bezig geweest, heeft hij gemaakt voor je verjaardag misschien wel. En dan laat hij het zien en je vindt er niks aan. Helemaal niets aan. De Heer heeft alles eraan gedaan en alles ervoor gedaan om zondaren zalig te kunnen maken. En dat laat hij zien. Wat is dat erg? Als je dat veracht, de rijkdom van zijn goedertierenheid, verachten. En ze waren nog wel eerst bij Hebron geweest ook. En dat is een plaats die getuigt van wat God voor zijn volk gedaan heeft. Daar rusten de aartsvaders in de spelonk van Machpela. Abraham, Isaac en Jacob. Hebron. 7 jaar ouder dan Zoan, een heel oude plaats in Egypte. Dat was voor hen ook een bemoediging. Ze hoeven niet voor Egypte onder te doen. Het was van ouds de vaderen toegezegd. Maar ze zeggen, wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij, Enaks kinderen reuzen. Ach, gemeente, dat is zo vaak zo. Hebron. Juist zo dicht bij de poorten van Gods belofte komen de vijanden soms het meest tevoorschijn. Daar bij Hebron zaten die reuzen. Het is alsof ze de wacht houden om de vervulling van Gods belofte tegen te houden. De kerk zal ook door veel verdrukkingen ingaan. Die eendagskinderen kunnen het je soms zo moeilijk maken. Toch Hebron getuigd, en daarom brengt de Heer ze daar ook, van die belofte van de Heer. Ik zal u dit geven. Oh ja, ieder weet wel, Kanaan hierboven, dat beloofde land, dat is goed. Maar wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Meerderheidsrapport. Het lijkt degelijk. We kunnen niet. Onmacht. Maar dat is nou het ongeloof, gemeente. Had Israël geen God die sterker is dan alle andere volkeren? Had Israël Gods belofte niet? Die ja en amen zijn in de zoon van zijn liefde. En ze mogen de vruchten uitdelen. Oh, wat is dat erg als Eskels druiven ons niet kunnen uitlokken. Als het ons niet gaande kan maken tot de Heere. De goedertierenheden van de Heere die moeten toch tot bekering leiden. Daarom geeft de Heere juist ook die voorsmaken. Om je te sterken, om je moed te geven, zodat je voort kunt. Een bevestiging van de waarheid van het woord van God. Een bemoediging in het strijdperk van dit leven. En let erop, wie gaat onderzoeken of het wel mogelijk is wat de Heere belooft, die komt in het ongeloof terecht. We komen er nooit. De geest van het ongeloof. Moesten ze zich niet schamen. Ze zien alleen wat voor ogen is. Feiten, inderdaad. Het is een motie van wantrouwen aan Gods adres. En een kwaad gerucht brengen ze ook nog voort van dat land. Want dat land verslindt zijn inwoners. Nooit vind je daar rust. Allemaal Enakieten. Dat was geweldig overdreven. De kinderen van Enak waren tot een spreekwoord van kracht en geweld. Gemeente, het geloof dat verwacht het van de Heere. Onthoud het goed. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Van u verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ach, zo gaat het bij velen. Zeker, alle goeds is er te zeggen van de zaligheid. Alle goeds is er te zeggen van wat de Heere uitstalt in zijn woord. Maar het zal zomaar niet gaan. Kan toch niet? Je komt er toch niet? Dan moet toch eerst dit en dan moet... De Heere kan het wel zeggen, maar... De feiten zijn toch dat ik een zondaar ben en dat ik onmachtig ben tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En het ongeloof dat gaat rekenen. Als ik nu maar eens eerst dit had en als ik eerst dat kon en als ik eerst zus was en omstandigheden. Dat zijn nou die 10 verspieders. Een meerderheidsrapport. Maar gemeente, als je de stemming haalt ergens. Voor iets wat in stemming gebracht wordt. Dan wil dat nog niet zeggen dat je het gelijk aan je kant hebt. Zo leeft men vandaag. Wat de meerderheid zegt, dat is waar. Dat moet worden uitgevoerd. Zo is het. Maar boven dat alles staat. Wat zegt de Heere? Dat is het eerste. Wat zegt de Heere? Anderen zeggen weer, ja, maar je moet geloven. En als je geloof hebt, nou, dan heb je het. Klaar. Kijk, dan is het geloof dat het moet doen. Niet de Heere, maar mijn geloof. En dat is ook ongeloof. Dan is het niet met mijn God spring ik over een muur en ik zal met u door sterke benden dringen, maar met mijn geloof. Dan word je weer teruggeworpen op jezelf. Levensgevaarlijk. En ook niet een halve waarheid in deze zin. Oh, maar het valt allemaal wel mee hoor. En je hoeft er niet zo zwaar aan te tillen. En het komt allemaal wel goed. Nee, wat dan? Dat is nou het geloof, gemeente. Staande voor de onmogelijkheid. Die onmogelijkheid werpen op de Heere. Op hem alleen. Die de onmogelijkheden voor zijn rekening heeft genomen. En voor wie niets onmogelijk is. Dat is nou krediet hebben op de Heere. En daarom. Voordat die verspieders werden weggestuurd, uitgestuurd. Om dat land te gaan doorzoeken. Weet u wat er toen gebeurd is? Toen is de naam van een van die verspieders veranderd. Een van die verspieders heette Hosea. En toen heeft Mozes gezegd, Hosea, kom eens. De oren van al het volk. Je krijgt een andere naam. Jij heet Redding. Hosea, Redding. Maar nu zul je heten Jozua. De Heere redt. De Heere verlost. Die naam kregen ze mee, die verspieders. Jozua liep daar als een sprekend voorbeeld. Dat ze op de Heere zouden moeten vertrouwen. De Heere redt. Toen dat meerderheidsrapport is uitgebracht, nadat ze teruggekomen waren, heeft het volk geweend de hele nacht. Ze hebben geweend, hartverscheurend. Wij zullen er nooit in kunnen komen. Ze hebben geweend, niet van schaamte en ook niet van ootmoed. Maar in die tranen zat de begeerte naar dat land dat achter hen lag. Wenen uit zelfbeklag. Net als een kind, dat kan soms huilen van verdriet, maar kan ook huilen van kwaadheid, omdat het zijn zin niet krijgt. En zo was dat ook hier bij het volk. Vijandschap tegen de Heere. Ze vergaten de Heere die zoveel wonderen had verricht. Wat is dat erg. Ze wilden terug naar de vleespotten van Egypte. Of sterven dan maar in de woestijn. Weet u waar het nou om gaat? Die 10 verspieders, die zagen dat land wel als een land dat vloeit van melk en honing, maar ze zagen het niet als het beloofde land. Het beloofde land. Die 10 die spraken vanuit een werkverbond, verbroken werkverbond. Alsof zij dat land moesten veroveren, zij dat land moesten verwerven. Allemaal in eigen kracht. Ze verschuilden zich achter hun onmacht. Maar het was ten diepste onwil. Want waar de onwil verbroken is in het leven van een mens, gemeente, daar gaat een mens ook werken. Zeker. Maar dan zal hij ervaren dat hij niets in eigen kracht kan. Maar dan vlucht hij ermee naar de Heere. En dan worden die beloften van de Heere juist zo dierbaar. Daar ligt nou alles in. Daarin heb je nou de mogelijkheden. Alles. 40 dagen lang hebben ze dat land mogen verspieden. Ze hebben er niet zomaar even in gekeken. Goed gezien dat er niets te veel gezegd was wat de Heere over dat land had gesproken. Straks krijgen ze voor elke dag een jaar omzwerven in de woestijn. Voor elke dag dat ze dat land hadden mogen doortrekken. Om te zien dat de Heere waar is in zijn woord. Krijgen ze als straf. Een jaar omtrekken. 40 jaar lang hebben ze moeten rondzwerven in de woestijn. En ze spreken wel de woorden van de Heere na tegen Mozes. Bij die brandende braambos had de Heere gezegd dat het een land was vloeiende van melk en honing. En dat erkennen ze en die woorden die spreken ze ook na. Maar ze zeggen niet bij dat de Heere het hun beloofd heeft. Dat is nou de scheiding van geloof en wetenschap. Vandaag ook. Scheiding van geloof en wetenschap. Dan heb je het alleen maar over de feiten. Maar dan is dat geloof er niet bij. Dat de Heere boven alles staat. Die 10 verspieders hebben tegen die reuzen opgezien. Ze voelden zich als springhanen tegenover hen. En weet je wat ze nou misten? Het klein worden voor de Heere. Als je dat kent, dan beleid je met Paulus: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat is nou het punt. Wij zien vaak aan wat voor ogen is en zo dikwijls wat de Heer in zijn woord zegt, daar zien we aan voorbij. En wat hebben wij ook niet voor een heerlijke belofte? In de doop betekent en verzegelt, denkt u er wel eens aan, denken jullie er wel eens aan, jongens en meisjes, vergeving van zonde, de afwassing door het bloed van de Heer Jezus Christus, de reiniging van je leven door de kracht van Gods geest, die eeuwige toekomst en de Heere in zijn zorgende vaderliefde, die alle dagen van het leven wil bijstaan en wil helpen. En dat die toekomst die wacht. Hoe gaan we daar nou mee om? Trekken we niet vaak de conclusie aan, maar zal dat wel voor mij gelden? Kan dat wel? Is het geen onbegonnen werk? Kunt u zalig worden? Ja. Jazeker. Zeg nou zelf, is er iets te bedenken waarom niet? Ja, maar de feiten. De Heere staat boven al die dingen. En hij laat juist zien dat hij alles voor zijn rekening wilde nemen. En gedaan heeft ook. Ze vragen niet naar de Heere en naar zijn sterkte. Naar hen die al hun heil bewerkten. En nu staat hier dat dit een overkomen is tot een voorbeeld voor ons, tot een waarschuwing, dat we toch bij de Heere zouden zoeken, in welke moeite we ook verkeren. En dan tenslotte het gelovig minderheidsrapport. Er zijn er 2 die de feiten die er zijn, en die ze ook zien, maar die feiten anders interpreteren. Jozua en Caleb. Wat spraken ze goed van de Heere. Heerlijk. Eerst Caleb. Hij stilde het volk in plaats van Mozes. Dat betekent niet dat Mozes niet meer durfde of dat Mozes niet geloofde. Nee. Maar Caleb is een van de verspieders geweest. Het volk zou kunnen zeggen als Mozes het op dat moment voor de Heere had opgenomen. Ja, maar jij bent er niet geweest. Die verspieders, laten die nou maar praten. Kijk maar, 10, dat meerderheidsrapport. In nummer 14, daar zien we dat beide, Jozua en Caleb, het voor de Heere opnemen. En ze doen geen woord af van de punten die genoemd zijn. Het is een sterk volk, er zijn reuzen, er zijn vaste steden. Nou, wat dan? Ze zijn het toch met de conclusie van die 10 niet eens. En ze roepen het volk op om het land in bezit te nemen. Kijk, dat is het. Er is verschil als het gaat om de interpretatie van de feiten. Het is goed om te zeggen, aan onze kant 1 en al onmogelijkheid. Het is goed, gemeente, om te beseffen dat je zo machteloos en zo hulpeloos bent. Maar als je dan de conclusie trekt, dus het kan niet, dan verdenken we de Heere in de waarachtigheid van zijn woord. Ik zal u er brengen. Zeker ook als het van Jozua en Caleb afhankelijk geweest was van hun kracht en van hun geweld en van hun wijsheid, dan was het ook nooit gelukt. Ze waren moedig. Maar dit was geloofsmoed. Vanuit dat beloftewoord. In God zullen wij kloeke daden doen. Caleb en Jozua, ze zeggen, indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal hij ons in dit land brengen en zal ons dat geven. Indien de Heer een welgevallen aan ons heeft, dat is niet een uitdrukking van onzekerheid. Zo moet u dat hier niet opvatten. Het is ook niet te geloven onder voorbehoud. Maar dit is nou de taal van de genade. Want genade is nooit vanzelfsprekend. De Heer moet het zelf vervullen, zijn belofte. Dat klinkt erin door. En hij kan het alleen maar doen. Niet om iets in ons en niet om iets in dat volk. Maar vanuit dat welbehagen. Hij moet redenen uit zichzelf daarvoor nemen. Dat is de laatste grond. Daar komt alles uit voort. En daar zijn ze van overtuigd. En tegelijkertijd grijpen ze de Heere aan in wat hij beloofd heeft. Dat is vast. Waren het zulke optimisten? Nee. Als Jozua en Caleb het hadden moeten doen, was er niks van terecht gekomen. Ze spreken niet over eigen moed en krachten. Maar ze zeggen, wij zullen dat land erfelijk bezitten. De Heere geeft het als een erfenis. Een erfenis voor hen weggelegd. De Heer heeft toch gezegd, ik zal het geven. Hoefden ze dan niet te strijden? Jazeker wel. Kanaan zou in hun bezit komen, maar in de weg van veel strijd. En zo is het geestelijk ook, gemeente, zonder strijd geen overwinning. Daar zal veel strijd gestreden, veel leed geleden en veel gebed gebeden moeten zijn. Zal het einde vrede zijn. Er staat ook strijd om in te gaan. En strijd de goede strijd van het geloof. Maar God zou ze erin brengen. Hij is uiteindelijk degene die aan de spits treedt. Dat belofte woord. Had de Heer het niet tot Abraham gezegd. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal hierheen weerkeren. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dat heeft de Heer gezegd tot Abraham in Genesis 15. Het vierde geslacht zal weerkeren tot het land. Gemeente, wat is dat woord waar? En daar heeft Caleb oog voor. Het vierde geslacht. Na 400 jaar. En daar staat het vierde geslacht. Caleb is het vierde geslacht, als je dat narekent, waarvan de Heer heeft gesproken. Dan staan ze voor de poorten van Canaan. Door de Heer er gebracht. En daarom. Al waren de Amorieten vreselijk en al waren de Canaanieten verschrikkelijk en de Amalekieten machtig en de Jebusieten sterk en de Hethieten geweldig machtig. En al zouden de Enaks kinderen met hun schouders tot de hemel reiken. Omdat God het gezegd had dat het vierde geslacht zou ingaan. Daarom was de tijd van die volkeren er geweest. Was een schaduw van hen geweken. En Caleb zegt het, ze zijn ons brood, ze zijn ons tot spijs. Wij zullen hen verteren. Hun schaduw is van hen geweken, ze hebben geen bescherming meer. De Heere zou het hen geven. De ik zal zijn die ik zijn zal, die zal met hen zijn. Dat zegt hij ook, die zal met hen zijn. De God van de vaderen, de God van de plagen, van de uittocht. De God van de Rode Zee, die door de woeste baren een pad baande. De God van de wolkolom en van de vuurkolom. De God van het manna uit de hemel en het water uit de rotssteen. Weet u waar we altijd op moeten letten, gemeente? Zoeken in Gods woord. Letten op een beloftewoord dat past in uw situatie. Er staat in de Bijbel, hij, dat is de Heere, leert mijn vingeren ten strijde. De wapens uit het wapenarsenaal van de Heere. Er kunnen dingen in je leven zijn die je graag wilt. Graag wilt ontvangen. Maar die je niet zijn beloofd. Dat kan. Niet alle ellende zal verdwijnen voordat de Heer Jezus Christus weerkomt. Hier op deze wereld. Als we daarop rekenen. Dan zult u teleurgesteld uitkomen. Maar de Heer heeft wel beloofd. Dat we hem in de nood mogen aanroepen. En dat we al onze bekommernis op hem mogen werpen. En dat we de weg op hem mogen wentelen. Heel onze weg met onze kinderen. En dat de Heere zijn kinderen nooit in de steek zal laten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daar mogen we de vinger bij leggen. En de Heer heeft zeker beloofd. Dat wanneer u hem bidt om zijn genade. Om in te mogen gaan in die hemelse heerlijkheid. Dat al waren uw zonden als scharlaken. Dat de hemelpoort open staat door dat reinigend bloed van de Heer Jezus Christus. Geloven, gemeente, dat betekent niet dat je zonder kleerscheuren doorkomt hoor, door dit leven. Met Gods hulp gaat het niet altijd voor de wind. Je wordt vaak op de proef gesteld. En daarin moet soms ook blijken of je werkelijk het van de Heere verwacht. Van de Heere. En een kind van God ziet vaak meer gevaren nog dan een onbekeerd mens. Waarom? Hij kent ook nog zijn eigen hart. En daar ontdekt hij vijanden in die sterker zijn dan de reuzen van Hebron. Doodsvijanden die niet ophouden aan te vechten. Weet u nog? we vorige week over spraken, dat doemwaardige trio, Satan, wereld en eigen vlees. Maar het ware geloof, dat is werkzaam met Gods beloften die in Christus Jezus ja in amen zijn. Dat is een stap om te gaan. Ik zal geven. Is er dan reden om moedeloos te zijn? Zolang we zijn in het heden der genade, u staat een sterke held terzij. De drie enige God heb je mee om zalig te worden. Het volk wordt moedeloos, wordt zelfs opstandig. Ze gaan wenen. Het is moedeloosheid en zelfmedelijden. En die moedeloosheid die kun je soms heel vroom camoufleren, maar in de grond van de zaak is het toch goddeloosheid. Wat rapporteren wij van de Heer? Wat zeggen wij nou tegen elkaar? Hoe groot de kracht en de invloed is van de Kanaanieten van deze tijd, hebben we het daar alleen over? Weten we daar alleen over te praten? Hoe moeilijk het is in de omgeving waarin je moet werken? Allemaal waar, allemaal feiten. Maar is er dan niks meer te vertellen over de Heer en over zijn beloftewoorden en zijn ondersteuning in die strijd? En de vrijmoedigheid die hij wil geven om er soms iets van te zeggen? Of kunnen we alleen maar klagen over de overmacht van het ongeloof? Dan zijn we net als die 10 verspieders, die kwamen ook niet verder. En er staat van in de Bijbel dat ze een kwaad gerucht voortgebracht hebben over God en over zijn dienst. Over zijn wet, over zijn volk. Het ongeloof dat gelooft Gods belofte niet. En het is een zaad dat welig groeit. Het volk gelooft direct dat meerderheidsrapport. Maar we hebben gezongen, ze hebben het lang gewenste land. Versmaad, uit strafbaar onverstand. En niet geloofd aan zere woorden. Jozua en Caleb, ze scheuren hun kleren. Weet u waarom? Droefheid over het ongeloof. Is dat er bij ons nou ook? Droefheid over het ongeloof. In ons eigen hart en leven, maar ook in het leven van anderen. Ze hadden wat God hun beloofd had te zullen geven, als een onmogelijkheid voorgesteld, die 10 verspieders. Zijn wij soms niet net zo dwaas? Wat wordt het kwade gerucht dat Satan en de wereld verspreidt van God en van zijn dienst geloofd? David zegt in Psalm 16, ik stel de Heere gedurig voor mij. Al zie ik het met het ene oog, zie ik dan een totale onmogelijkheid. Tegelijk stel ik dan de Heere gedurig voor ogen. Sla mijn ogen naar het gebergte heen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere alleen. Dan heb je goede moed, zo zegt Paulus dat. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw gans uit. God is een toevlucht te alle tijden. Dan heb je moed om te leven. Dan krijg je moed om te strijden. Dan krijg je moed om te sterven. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Zou Caleb nooit bang geweest zijn? Zal hij bij Hebron niet bang geweest zijn toen hij daar die Enakskinderen zag? Ach gemeente, een kind van God weet juist van zijn onmacht. En die beleidt zijn schaam met tot zijn schaamte. Dat van hem geen enkele verwachting is. Maar hij weet gelukkig ook dat de Heer zo getrouw is als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Dan is het Gods werk. En dan komt het goed. Dat maakt de Heilige Geest dan ook vast in het hart. Caleb mag spreken vanuit een geschonken geloof. En dat wil de Heer schenken. Maar in de weg van het luisteren naar zijn woord. En zo mag hij en roept hij op om vrijmoedig op te trekken. Nee, hij was niet zo'n optimist. Maar er staat hier in de Bijbel dat hij een andere geest had in vers 24. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen. Zo zal ik hem brengen tot het land waarin hij gekomen was. En zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Als hij door zijn eigen inzicht zich had laten leiden, dan had hij die 10 gelijk gegeven. Dat is erg als we ons door onze eigen geest laten leiden. Door de geest van deze tijd. Dan word je helemaal beheerst door de geest uit de afgrond. Dan ben je wijs in eigen oog, maar dan ben je dwaas in het oog van de Heer. We hebben die andere geest nodig. En dan mogen we bidden om die Heilige Geest. In Efeze 1, daar zegt Paulus dat we mogen bidden om die geest der wijsheid en der openbaring om de Heer recht te kennen. Namelijk verlicht de ogen van verstand, zegt hij dan, om te weten welke de hoop van zijn roeping is. En hoe heerlijk de erfenis is die wacht. Kijk, daar gaat het nu om. Met welke ogen we zien. Zo kunnen we ook precies het tegenovergestelde zeggen als die 10 collega's. Ze zeiden, het land verslindt zijn inwoners. En zij zeggen, die twee, ze zijn ons brood. Ze zijn ons tot spijs. De Heilige Geest was in Caleb en in Jozua. De Geest die leert afzien van jezelf en opzien tot de Heere. Dat is het niet. Gemeente, de feiten kunnen dus hetzelfde zijn. Maar je gaat ze in het geloof anders interpreteren. Het ongeloof verdenkt God altijd. Verdenkt God in zijn liefde, in de bereidheid om te vergeven, in de bereidheid om te helpen. Verdenkt hem in zijn almacht. Denkt altijd groot van een mens en denkt klein van God. Die 10 die hadden geen onwaarheid gesproken. Wat ze vertelden was waar, van die eenachtskinderen enzovoort. Maar ze verzwijgen het voornaamste. Een halve waarheid. Weet u, verwereldlijking begint daar waar je God buiten het leven sluit. Wij denken wel eens dat het atheïsme begint bij het bruut ontkennen dat God bestaat. God bestaat niet, dat is atheïsme, zeggen we. Maar nee, het is vaak al veel eerder aan de gang. Voordat we er erg in hebben, dat je geen rekening houdt met de Heere in je leven. Laat ons toch benaderen om in die rust in te gaan. Anders moeten we omkomen. Vanwege het ongeloof buiten staan. Laat niemand van u achterblijven. Door de belofte te hebben nagelaten. Daar hebt u het nou verschil. Jozua en Caleb zien niet op eigen krachten en op eigen mogelijkheden. Maar op de Heere. Hij staat centraal. En die 10 verspieders zien op zichzelf. Nou, dat is om te wanhopen. Dat is om onder te gaan. En ze worden ook gedood, die 10. Door de Heere. Door een plaag. Ze konden niet ingaan. Vanwege hun ongeloof. Ze hebben gekregen waar ze om gevraagd hebben. Waar vroegen ze om? Ze wilden liever sterven in de woestijn. Het gebeurt. Het ongeloof krijgt waar het om gevraagd heeft. Maar dat geldt ook van het geloof. Jozua en Caleb zijn als enige verspieders het land Kanaan binnengegaan. Wentel u weg op de Heere. Ongeloof, dat is te laag kijken. Oh ja, je komt als je je zaligheid gaat zoeken voor reuzen te staan. Ik zal het niet ontkennen. Satan, wereld en eigen vlees. Muren. Met alle kracht zullen ze proberen om te verhinderen dat je ingaat. Hoe moet ik dan ooit zalig worden? Heeft de Heere wel een welgevallen aan mij? Zijn de bezwaren niet te groot? Nee, zegt de Heere. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. Met mijn vergevende liefde wil ik bij u zijn. Vielen de muren niet, toen ze biddend optrokken, ziende op de Heere? Heeft David niet met één klein steentje die reus Goliath mogen neervellen? Gemeente, maak toch de onmogelijkheden kenbaar aan de Heere. Hij belooft, dat wil zeggen, niet alleen dat het er is, maar ook dat hij het schenkt, dat hij het wil geven. Hij is een waarmaker van zijn woord, zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, daar mag je de vinger bij leggen. Doen we dat? Hebt u lust om die Heere te vrezen? Zo te vrezen. Dan zal God zelf je leidsman wezen. En dan zul je het goed dat nimmer vergaat, ongestoord verwerven. Hoe zalig is dat volk dat naar die klanken van de Heere hoort. Daar gaat de meerdere Jozua mee. Hij die de weg gebaand heeft. En in hem zijn we dan meer dan overwinnaar. Want de Heere redt. Weet u hoe we de dienst begonnen zijn vanmorgen? Let u daar wel eens op. Onze hulp is in de naam van de Heer. Ja, vaak is maar een formule. Dringt het tot ons door wat het betekent? De hulp is van de Heer. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden, daar God mijn hulp en schild wil wezen. Wat zal dan een nietig mens mij doen? Ja, maar geloof is een gave, inderdaad. En de Heere wil erom gebeden zijn. Schonk ge mij de hulp van uw geest. En nooit kan dat geloof te veel verwachten. Die 10 ongeloofsprofeten, ze werden gedood. En zul je het merken in je hart en leven. Dan brengt de Heer het ongeloof tot zwijgen in je hart. En dan komt Caleb aan het woord. Dan ga je het van de Heere verwachten. Oh, het is een strijd, telkens weer opnieuw. Maar daar gaat het om. Gemeente, het ongeloof, het moet ons tot schuld worden. Hadden ze maar geweend dat ze het land der belofte zich onwaardig gemaakt hadden. Dan hadden ze droefheid naar God gehad. En dan hadden ze de woorden die Jozua en Caleb gesproken hadden ingedronken. Er is nog zoveel ongelovigheid bij Gods kinderen. Inderdaad, vlucht ermee naar de Heere. Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En deed de Heere dat niet bij die vader? Wat is nou zekerder dan wat uit zijn lippen ging? We begonnen met feiten zijn feiten. Ja, de heilsfeiten. Dat zijn feiten. Vol van heil. Tekenen van een heerlijke toekomst die wacht. En dan ieder die in Sion geboren is, die zal het zeggen. Het is van de Heere geschied. Het is een wonder in onze ogen. Kan het niet begrijpen. Maar de Heere heeft het vervuld zoals hij gesproken heeft. Israël mocht Canaan binnengaan. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. Gij hebt ellendige dat land bereid. Door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Amen. Wij bidden en danken. Heere, u hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Geldt ook van het hemelse Canaan. En daarvoor laat u het verkondigen, dat we op u zouden hopen, op u zouden wachten. Zo hij vertoeft, verwijt hem, hij zal gewis komen. Het geldt ook van alle dingen in het leven, heere. Nee, dan gaat het niet altijd zoals wij wensen, maar dan gaat het wel zoals het goed is in uw ogen. En dan geeft u kracht, dan geeft u vertrouwen, dan geeft u alles wat nodig is. O, we bidden u, leer ons om zo ons aan u toe te vertrouwen, voor tijd en eeuwigheid. Israëls ontfermer, u gaf rijke juichend stof, om uw wonderen en uw lof met hart en mond te melden. Toen, en u geeft het ook nu. Hoor ons, Heere, en verhoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Laten we dat zingen tenslotte, Psalm 105, het derde vers. Biddend de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.